toegestaan vindt u in het evangelie naar Johannes het 10e hoofdstuk, het 16e vers. Johannes 10, vers 16. Waar het woord des Heren aldus spreekt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Tot zover. Geliefde, wij wilden vanavond eigenlijk besluiten dit schriftgedeelte, waar wij enkele malen bij hebben stilgestaan, de gelijkenissen aangaande de herder en de deur en de huurling. Wij hebben wat betreft de woorden de huurling en die geen herder heeft, die geen herder is, die komt om te stelen. En om te slachten hebben wij reeds een en ander opgemerkt. Ter verduidelijking zou ik nog dit willen zeggen. Het huurling zijn hier in de gelijkenis bedoelt niet direct het oordeel te vellen over alle die naar zijn welbehagen geroepen en gezonden worden om zijn schapen te wijden. Want in die zin was de apostel Paulus, hij was ook een dienstknecht des Heren. En hij mocht met een blijmoedig hart getuigen dat hij onder hen was geweest, al was het in veel zwakheid en in veel gebrek, dat de Heere hem toch bekwaam gemaakt had om te zijn dienaar van het Nieuwe Testament. De huurlingen die hier genoemd worden willen eigenlijk dit zeggen: het zijn degenen die met een vooropgezet doel, zonder hart voor de schapen, het oog hebben op de beloning alleen. Voor hen is het weiden van de schapen is een vak. De schapen nemen zij eigenlijk op de koop toe, omdat het een middel is tot onderhouding van hun eigen leven. En nu is het wel zo dat wanneer wij de Heere vrezen, dat wij ook mogen bekennen, als wij zijn dienstknechten mogen zijn: Heere, ik ben niet waardig. Want dan denk ik nog ter illustratie van dat huurling en herder aan mijn grootvader, die zat in de trein met een paar heren en daar zat er één verbazend te vloeken. En hij had geen vrijmoedigheid om iets te zeggen. Hij ging maar door het raam zitten kijken. En toen een andere meneer die vroeg aan hem: bent u een geestelijke? Toen zegt hij: nee, ik ben een vleeselijke. Dat begreep die meneer niet, maar hij pakte zijn buurman aan. Hij zegt: u moet je schamen om zo tekeer te gaan in aanwezigheid van anderen, om zo te vloeken en te lasteren. En toen hield die man zijn mond. En toen ging opa, die ging de trein uit als een geslagen hond, en hij schreeuwde voor God: Heere, ik kan uw discipel niet zijn. In die zin worden ze wel ontdekt wat een verloochenaars het zijn van de naam des Heren. Maar dan maakt de Heere ook alles weer in orde. Hij maakt het zo in orde dat zij toch voor zijn rekening mogen staan. En in de dag der dagen zal hij zeggen: gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. Maar er worden hier niet bedoeld in Johannes 10. De huurlingen die hier bedoeld worden, dat zijn ze die de schapen zien in het licht van de beloning, in het middel, in een middel om door de tijd heen te komen. En ook de dag der dagen zal openbaren wat dat allemaal geweest is. Wij hoeven gelukkig niet te oordelen. De apostel Paulus zegt, ik oordeel ook mijzelf niet. Wie mij oordeelt is God. Maar we kunnen er wel van op aan. Hoeveel duizend dienaars zouden er in Nederland zijn in alle kerken? Dat de dag der eeuwigheid toch wat zal openbaren. Aangaande de motieven en de achtergronden en de bedoelingen van de mens daarin. Wat zal de dag der eeuwigheid openbaren? Het is met recht wel eens gezegd, kan ook een prediker zalig worden. Want wat zijn er velen die geheel en al niet anders beogen dan de eer en de roem van mensen. Hoeveel preken zijn er daarop gebaseerd? In Hilversum zo, in Amsterdam een beetje anders en in Rotterdam nog een tikje anders. Als maar het behagen van mensen. Ach ja. Ik hoorde van een leraar, die was oud gereformeerd geloof ik, maar dat doet er verder niet toe. Die kwam te preken, de mensen vonden dat prachtig. Hij zegt, ja mensen, als ik nou eens eerlijk mag wezen, dan moet ik zeggen, ik ben hier vanavond gekomen voor het geld. En het zal nog een wonder zijn, als het iets anders mag wezen. Het zal nog een wonder zijn. Nou, de mensen vonden dat prachtig, die zei, dat is een ontdekte man. Maar ja, ik zou er woest om, ik zou gezegd hebben, vuile smeerlap gaat eraf. Als hij dat zo openlijk zegt, vertrek dan alsjeblieft, want daar hebben we in minst geen behoefte aan. Ik begrijp niet, het lijkt wel welke heerlijkheid is in hun schande. Kan dan een zondaar nooit eens zo'n bijoogmerk hebben? Zeker wel, maar hij wordt terstond gedaagd door voor de rechterstoel van zijn conscientie. Ik heb het ook wel eens gehad in het leven, en al heb ik niet zoveel ervaring. Maar als er één ding bang is, als ik voor één ding bang ben, dan is het de angst die ik van het begin van de ambtelijke dienst al gehad heb, en daarvoor de hovardij. Omdat ik de zekere wetenschap heb dat de Heer me zou slaan. En heb je daar dan wel eens last van gehad? Nou ja, dat hoeft niet op zo'n duidelijke manier te gaan. Want de Satan komt als een engel des lichts. Maar als hij van de preekstoel afkomt en je zegt amen. En het komt dan in het hart op. Dat is gelukkig weer goed gegaan. Dan kun je dat wel inkleden in een vrome zin. Maar wel gelukzalig is de mens die ontdekking heeft. Dan moet ik eerlijk zeggen, dan ben ik er toch wel eens afgegaan. Maar gelukkig, dan hoefde een ander niks meer te zeggen. Maar dan had de Heer het al gezegd. En dan waren er twee partijen in het hart. Die vuile helhond die altijd bezig is om ons over het paard te tillen. En de Heilige Geest die ons bepaalt bij de werkelijkheid. En als de ene kant zei, nou dat is aardig gegaan. Dan gelukkig, dan zei niet ik, maar dan zei de Heere God in mijn ziel, dwaas, hou onmiddellijk je mond. En dan weet ik iets wat het betekent, wedersta de duivel en hij zal van hem vlieden. Want dan schelde ik hem in mijn hart uit. Dan zeg ik, ga alsjeblieft eruit, schiet op, Heere, jaag u hem op de vlucht. Want hij bedoelt toch alleen maar mijn ondergang. Nou, dan meestal, dan moet hij wijken. Als wij de naam des Heren mogen aanroepen. Maar dan moet je eens nagaan, geliefde. Wat doe je toch een schrille contrast op in het leven, dat je ook die gevallen, want dat zeg ik niet, om jullie dat te laten weten. Denk dat niet. Maar wel wil ik je laten weten, ik heb in dat leven, waar vele mensen tenslotte je leert kennen, heb ik wel eens verbaasd gestaan. Dat ik denk, hoe kan dat allemaal zo doorgaan? Die eigen ik, die hovardij, dat mensen behagen, dat als een God vereerd worden. Dan zeg ik wel, zou die mensen nou nooit in het ongeluk zijn? Zou het nou nooit geslagen worden? David leef je toch en zijn hart sloeg hem. Och, het is geen best teken als de Heere zich er niet mee bemoeit. Want het is niet zo erg om in de inleving voor de Heere te zeggen, ik ben een dwaze huurling. Maar om ons in de uitleving te gedragen als een huurling, wie het alleen te doen is om de wol der schapen, en als de ketters te wolven komen, om dan de zinkende schip te verlaten, zoals het zo vaak gaat. Nee. Dan zeg je, Heere, weerhoud uw knechten, dat zijn hart daar niet aan hechten. Want die heeft geen zorg voor de schapen. Durf een zondaar dan te zeggen dat hij zoveel zorg heeft voor de schapen? Nou, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar ik durf wel te zeggen dat ik ze aan mag bevelen aan de zorgen van de enige herder der schapen. Zeg, Heere, ik doe niet anders als de zaak verknoeien en bederven, maar u bent toch die grote herder, leidt u het nu alles eens in het spoor der gerechtigheid, om uw naam wil. Daarom, degene die nog als beschuldigde en als in zichzelf ellendige over de aarde gaan, of die menen geroepen te zijn tot het ambt van de bediening van het woord, dit zij u tot troost. De huurling houdt zich voor de beste herder. Alleen hij heeft een grote mond. Hij heeft een groot geloof. En hij wil de kogel en de strop ervoor riskeren. Want ik heb die huurlingen gehoord. Als ik een bom op mijn kop krijg, dan ben ik bij vader thuis. Maar als de nood aan de man kwam, dan waren ze nergens. Dat ergste nog niet. Dat ergste niet. Maar het slot van die man, hij was een oude ving, was dat hij door de hoeren de straat opgesmeten werd. Dat was einde. Maar als hij hoorde praten, oh wat een hart had hij voor de schapen. En voor die gemeenschap der gemeente. En toen hij voor het eerst gezegd werd af te moeten blijven van het heilige avondmaal, toen zei hij, dat kan niet, dat kan niet. Ik kan mijn koning toch niet verlopen. Toen zei mijn vader tegen hem, blijf hij maar thuis, dat hij eerder moet bedenken. Dat zijn ontzaglijke dingen. En dan is er een troost dat de Heere kent degene die de zijde zijn. Maar laat dit de troost zijn voor diegene die op enige wijze werkzaam mogen zijn of zich geroepen daartoe voelen. Het is een voortreffelijk werk. Maar als het maar zo mag zijn. Ik, ellendig mens. Ik, ellendige vluchter. Zolang je die stand inneemt, hoeft ge niet te vluchten. En zegt ge, Heere, u weet het. U weet het alleen. U weet alle dingen. Doorgrond gij mij en ken mij. En dan mag je zo uitgaan. En de Heere zal de paden recht maken. Nu, dan gaat de Heer Jezus als het ware nog een slot spreken aan de gelijkenissen aangaande de herder. Ik heb eigenlijk geen punten, maar dat moet je me niet kwalijk nemen, dat is niet zo belangrijk ook. Maar ik had een beetje een verwarde dag. Zodoende heb ik mijn gedachten daaromtrent nog niet zo geordend. Maar dan gaat de Heere in het 16e vers spreken, de Heere Jezus, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Daar treffen we aan het wonderlijke, de belofte die de Heere van al de dagen gedaan had aan de vaderen, dat hij zijn hand zou uitstrekken tot de heidenen. En dat uit alle geslacht, tong en taal toegebracht zullen worden tot de gemeente die zalig worden zal. dat de stal Israëls opengebroken was en dat het woord des evangelies zal uitgaan over de ganse aarde om toe te brengen al wat hij heeft lief gehad. En wat is het dan een recht troostrijk evangelie als die dierbare heiland begint te zeggen, ik heb. En schiet me weer iets in de gedachten. Uit de overlevering staan me toe dat ik het zeg op deze bijbellezing. De oude overgrootvader was al jarenlang aan de kant. Hij had maagkanker. Hij wou ook niet meer preken. Maar toen tenslotte, toen moest zijn zoon, die nam een beroep aan. Hij zegt, Daan, ik heb in mijn hart om jou te bevestigen. Nou vader, dat is goed. Hebt u een woord? Ja, zegt hij. Ik heb dit woord. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. Nou, zegt de zoon, dat klopt, want ik heb het woord gehad en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Maar dat heeft mijn vader me wel eens verteld, die wist er totaal niks ervan. Ik zei, maar één ding weet ik, dat de oude man die begon te preken en toen zei die, ik heb, wat heb je? En toen gaf hij een opsomming van alles wat je je maar in kan denken. Aan eer, aan roem, aan macht, aan goed en aan geld. Aan een vrouw, aan kinderen, aan werk. Je kunt zo niet indenken. Of aan godsdienst, allemaal ik heb. En tenslotte kwam er zo kort uit als een sluitstuk aan al die zaken ik heb. Zot, je hebt niets. Je hebt niets. Dat ziet in mijn gedachten. Wat is dat een voortreffelijk begin. Die niets hebben de zondaren, waarin eigenlijk alles inbeelding is wat ze ook menen te hebben, wat berust op wederrechtelijke toe-eigening, want in alles waarin die God de schepper niet kent en herkent, steelt hij. Hij steelt zijn brood, hij steelt zijn aardappelen, hij steelt zijn water, hij steelt het alles. Met dankzegging genuttig zijn de reine alle dingen rein. Maar zonder dankzegging is het Adams kind een grote dief, die zich wederrechtelijk het goed des Heren toe-eigen en daarvan steelt. Och, dan komt er ook een einde aan alle deze inbeeldingen ik heb. Wij komen daar niet verder op terug. Eén ding zou ik u wel willen noemen. Dit is wel een zeer rechte en gezonde gang in het leven, als wij mogen leren, ik heb de dood verdiend. Ik heb mijzelf al zijn weldaden onwaardig gemaakt, om ook te mogen hebben wat de Heere zegt, ik heb bij ene helft voor Israël dood te scoren. En deze held is hier aan het woord en hij gaat zeggen, ik heb. Dus als we nu eens een ogenblik inkomen in het terrein van de arme zondaars, de kreupelen, de blinden en de lammen, die als blinden naar de wand tasten. En die misschien gaarne iets zouden willen hebben. En die nog liever die enige borg en middelaar zouden willen hebben. En die gaarne zouden hebben een verzoende God om hun ogen te mogen opslaan tot een God in de hemel. Die hen leidt en regeert en die hen lief heeft. En die bij al die overleggingen en al die waarheden die ze horen daaromtrent in de prediking of in het lezen van het woord. Nochtans als het ware handeloos daarheen gaan. En bij ervaring leren beoefenen dat het makkelijker is om de hele oceaan leeg te scheppen met onze handen dan om één druppel toe te eigenen van de uitgestorte liefde God in het hart. Dat het gemakkelijker is om heel de wereld op stelten te zetten dan om één ogenblik God te trekken in ons. Of zo leert die lieve heilige geest, leert het zijn ellendige. De een in meerdere, de ander in mindere mate, maar dat zij leren verstaan dat zij niets hebben. Verachten ze daarmee Gods weldadigheden? Zeker niet. Moeten ze daarmee verachten dat de Heer ze ontkend heeft door zijn woord en evangelie en sacrament? Ach, dat niet. Maar zij zijn zulke ongelukkigen dat zij nog geen één minuut kunnen geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. U zegt dat zo gaat, waar blijf je dan? Wat hou je dan over? Waar blijven dan degenen die het weten? Misschien dat die ook nog eens aan de weet komen dat ze het niet weten. Want de mens kan lang zijn stand ophouden, maar er komt een ogenblik dat het fundament onder zijn voeten beginnen te wankelen. En dat hij het niet meer weet. Maar als er in ons midden zijn, en dat geloof ik vast, dat er werkelijk zulke dwazen zijn, die moeten zeggen, man praat niet over ik heb. Want ik heb niets. En kon ik maar zeggen, en mocht ik maar zeggen, ik heb een getrouwe vader in de hemel. Ik heb een borg en een middelaar die al mijn zonden verzoent. Ik heb een heilige geest die mij leidt en onderricht in het spoor zijner gerechtigheid. En dat alles niet te kunnen zeggen. Dan komt het woord van de evangelie. Dat evangelie heeft 1000 armen. En iedere arm strekt zich uit, dan naar die put en dan naar die modderpoel en dan naar die afgrond. Overal heeft het evangelie raad voor, want het komt van Sion. En dat gaat nu die arme zondaren bemoedigen als het ware, niet om te zeggen dat het niet nodig is dat ze hem leren kennen, nee, maar die kennen ze wel. In al hun armoede, dat vloeit immers uit die enige God en koning. Nee, maar om ze te trekken op het rechte spoor. Ik heb. Je zou zeggen, misschien ga je te ver, man. Je zegt misschien, maar ik moet toch ook wat hebben. Ik moet toch ook. Het schaap moet toch ook een herder hebben. En als het schaap nu in de waarneming geen herder heeft. Dat is waar. Dat kan benauwd zijn. Maar het hangt er niet meer aan. Het hangt er niet meer aan. Daarom mocht toen er een jonge man, een oom van me stierf. Toen hij maar 18 jaar was. En toen hij pas op zijn ziekbed lag, toen had hij het zo benauwd. En hij vreesde de Heer. Eerlijk, hij behoorde hem toe. Maar hij zei, vader, ik heb geen borg. Toen zei zijn vader, jongen, dat is niet erg. Dat is niet erg, als die borg jou maar hebt. Dan moet je toch een krediet krijgen op die enige borg en middelaar. Een geloof hebben op zijn onwankelbaar welbehagen. Als schreeuwen we het uit, ik ben voor eeuwig verloren. Nog dat, het is vast. De Heer maakte het alles in orde. Toen hij zijn longen uitspuwde, toen klapte hij in de handen van blijdschap. Van innerlijke blijdschap, dat hij weg mocht. Weg van deze aarde. Maar vat je de bedoeling? Als die borg jou maar hebt. Begrijp je? Want wij missen de handen. Wij missen het hart om hem in op te bergen. Maar de koning, dat is onze rechter en wetgever. En ook onze hand. En als hij ons nou heeft, dan heeft hij ook de handen om te omhelzen op zijn tijd. Want geliefde, geloof het maar, wij hebben die handen niet om die borg te omhelzen. Het is alles van boven, het is vrije gunst en het is het ongeveins waarachtig geloof dat hij verheerlijkt, maar wij hebben niets. Nu, Als je dan zo arm en zo ellendig je eigen gevoelt op de aarde, niet in een soort vorm om te zeggen ik moet maar wat klagen, maar dat de Heere ervan weet. Al is het in de vorm misschien, weet ik wat, niet dat die waardevol is, maar dat je geen eens het in een ordelijk gebed aan de Heere kunt zeggen meer, dat je misschien een keer diep zucht. Het is helemaal geen grond, dat weet ik wel. Maar zij het niet verzaagd. Want als dat woord komt, ik heb, dan scheppen de warme moed. Dan scheppen de ellendige hoop uit zijn behoudenis. Dan zeggen ze, het gaat ver. Dan zeggen ze, Heere, ik heb het ervaren dat ik met heel mijn verrotte godsdienst me nog geen stap dichter bij de zaligheid heb gebracht. Eerder de vanaf. Maar, dan mogen ze ook de tweede stap doen. Hoe vreemd het ook klinkt. Maar ze zeggen, Heere in het verborgene, dit weet ik. Dat ook mijn ongerechtigheid en mijn ellende en mijn overtreding niets me er buiten zal houden. Als u als die enige herder zegt, ik heb, ga ver. Ga ver. Het is afsnijdend als wij nog iets menen te moeten hebben en aan te brengen. Dan zeggen we, ja hoor, is maar zo is het einde verzoek. Nee. Maar het is troostrijk als je dat vervolg ook mag kennen. Dat je niet alleen met een verbroken godsdienst voor die heren terechtkomt in het stof, om te bekennen, het is alles wind waar zich het hart mee streeft. Maar om nou ook met je gevallen natuur, die put van modderig slijk, die onzalige fontein, te geloven, Heer, het zal me er in eeuwigheid niet buiten kunnen houden. Als je dat nou mag zeggen, dan heb je geloof op het welbehagen God. Ja, dan begin je meer en meer heen te zakken door alle gronden die buiten dat dierbare bloed van de Zonen Gods gelegd zijn. Dan kom je meer en meer terecht in dat God van eeuwigheid heeft lief gehad. En die heeft hij lief tot het einde toe. En mens moet toch geloven, hij moet toch de Heer Jezus, ja ach, hij zegt zelf die in mij gelooft zal leven. Maar het is een zaligheid als hij dat pakje ook van je nek mag laten vallen en dat je helemaal niet meer hoeft te geloven. En dat je zegt, ach Heere, u weet het, u bent de pottenbakker, wij zijn leeg. Geliefde, men heeft het wel eens over oefeningen. En dan krijg je weer een gang te horen, maar wat hoor je weinig van deze gang. Een beroep op God, tegen God. Ja, als het ware de Heere voorhouden zijn eigen woord en welbehaag. Niet als rechthebbende, maar die rechthebbende herder die toch gezegd heeft, ik heb. Ja, hij zegt ergens, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Kun je dan ervan op aan dat een mens, een zondaar, ja, elke keer kruipt hij weer tegen de kant op, maar dat hij toch iets leert in zijn leven. Dat kan niemand namaken, zelf kan hij het ook niet. Hij kan het ook aan niemand meedelen. Dat kan de Heer alleen maar. Maar hij heeft een heel andere kijk op alle dingen. Als iedereen met zijn handen in het haar zit en denkt, nou ja, jongen, wat moet daar nou van terechtkomen of daar? Dan zegt hij, ik weet het nog niet, zegt die zonde dan. Ik weet het nog niet. Hij is wel eens beneden de moed, maar dan haalt de Heer hem eruit met, ik heb lief gehad. Dan haalt de Heer hem op die wijze en dan wordt hij daarin versterkt. Betekent dat hij als het ware slap is, dat hij overal zijn zegen. Hij geeft nergens de zegen aan. Helemaal nergens. Zo moet je niet zien. Hij zegent niet, in die zin, wat kwaad is. Nee, dan staat hij aan de zijde van de levende God. En hij zegt, al uw vijanden, Heere, ze zullen vergaan. Maar hij weet dat er maar één is die het voor het zeggen heeft. En dat er maar één herder is die verloren schapen zoekt. En dat niets uit zijn macht kan halen. Integendeel, hij trekt en zij zullen hem nalopen. O, dat nou even genoeg, geliefde. Als de Heer ons daar nu iets van zou geven op dit ogenblik, dan zou je zeggen, mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Gij hebt het. En dat kan zo wezen, ik heb het wel eens gezegd in mijn leven. Zeg, Heer, ik hoef helemaal niks meer te hebben. Ik hoef niet bekeerd te wezen. Ik hoef niet wederom geboren te worden. Ik hoef niet te vertellen dat ik gerechtvaardigd ben. Ik hoef helemaal niks meer. Nee. Laat u me er alstublieft buiten. Buiten al het gekal van het godsdienstig Jeruzalem van beneden. Maar gun uw leven aan uw vier. Dat ik zo blij was dat de koning alles had. Hij heeft gekregen alle macht. In de hemel en op de aarde. Is het dan niet een schandaal dat wij ook nog een passie van die macht naar ons toe halen? Moeten we dan niet dagelijks zeggen, Heere, wat klaagt dan een levend mens? En ieder klaagt over die zonde. Dat hij elke keer maar weer bezig is om iets wat hij nu heeft, een volmaaktheid, naar zijn eigen toe te trekken. En in zijn zak te steken. Nee, geliefde, ik heb... Dan hoop ik dat die grote herder der schapen ook onder ons veel genade en veel ontferming zou willen betonen. Niet om ons te maken tot godsdienstige mensen, maar onderwerpen voor zijn dienst. Ik zou niet liever hebben dan een gemeente die allemaal bij aan en ook bij voortgang, hoe langer hoe meer, door alles heen raakte. En als ik dan geroepen zou worden bij het sterfbed, dan hoef je geen zweetdruppel meer te hebben om te zeggen wat, ach, ik kan eens niks zeggen. Nee. Want dan ben ik het allerblijste als je nergens meer over praat en dat je alleen zegt, daar blijf ik bij. Bij hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Zo ging het in de dagen der reformatie op, dat kun je merken. Als Luther stierf of de keur was, dan zeiden ze niet, en vertel nog eens wat. Helemaal niet, dan waren ze veel te ziek voor die arme mensen. Dan zeiden ze, lieve broeder, blijf gij bij hetgeen gij geleerd hebt. Hetgeen gij gepredikt hebt en hetgeen gij geloofd hebt. En dan zeiden ze, ja, volkom. Meer heb je niet nodig. Meer heb je niet nodig. Ik was een keer thuis, toen kwam er een ouderling bij mijn moeder om te vragen hoe het met haar was. Toen zegt ze, ik kan helemaal niks vertellen. Helemaal niet. Maar de Heer heeft me van kindse dagen bezocht. Maar dat weet ik allemaal, dat kan ik allemaal nou niet vertellen. Maar ik kan maar één ding vertellen. Ik geloof in de Heer Jezus Christus. En die man stond zo eigenaardig te kijken. Hij dacht, ja... Hij kon moeilijk zeggen, ja, dan ben je verloren. Zijn godsdienst bracht een klein beetje mee dat hij er ook niet zo makkelijk het stempel op kon zetten natuurlijk. Maar dan moet je de schriftuurlijk zien. Als wij zo onderwezen worden door die heilige geest, dat het hebben der zaak in handen is van de koning, dan zegt hij toch, Heere, dat ik hier zo'n ellendeling ben, die niet altijd uw naam prijst en verheerlijkt. Vergeef me dat. Vergeef u me dat om uzelf wil. En geef dat ik straks alle schade en ellende in mag halen. Voor uw aangezicht. Om uw eeuwig groot te maken en te verheerlijken. Daar staan de Joden om. Die hebben allemaal heel wat. De ene fariseer, een schriftgeleerde, die heeft zo'n synagoge. En de andere heeft nog een grotere. En een derde die zit in Jeruzalem in het voorgestoelte. Ze hebben allemaal wat. En dan staat er één bij die zegt, ik heb. Wat heeft hij? Hij heeft datgene wat hun naar de hel verwezen hebben. Hij heeft datgene wat in hun ogen vuile smerige honden zijn. Hij heeft schapen die van die stal waar zij inwonen niet zijn. En dat betekende voor de predikers en voor de theologen van die dagen dat je behoorde niet alleen tot het dwaze volk dat de wet niet wist, maar nog veel minder. Dat je eigenlijk dat deel was waarop God in gramschap zijn voeten zou zetten om je als mest over de aarde te werpen. Daar zaten ze ook naar uit te kijken. Als dat nog eens gebeuren zou, ik denk niet dat ze veel barmhartigheid gehad zou hebben met de Romeinen of met wie dan ook. Ook niet met de tovenaar, nog veel minder met de onbesnedenen. Want dat hoorde er niet bij. Ja, zo heeft nou de mens wat hij nog heeft, dat is precies tegen God ingericht. En dat speelt hij zelf voor God en maakt hij uit hoe het zijn zal. Want, al is het waar dat de Heere bij zijn volk Israël zijn genade verheerlijkte, de psalmen, de profeten, zij geven ook getuigenis, loof den Heere, alle heidenen met zijn volk. En de heidenen zullen vragen naar de wortel van Isaï. Hij wordt ook genoemd de wens der heidenen. Hij wordt genoemd degene tot wien alle zullen komen, van oosten en westen, ook uit het land der Mooren. Maar goed, dat zijn mooie spreuken die in de Bijbel staan, maar de fariseer houdt daar geen rekening mee en de wet en de schriftgeleerden. Die wil alles doodknuppelen wat niet in zijn straatje komt. Die blinde man die hebben ze eruit gegooid, de heidenen die zullen vergaan. Maar nou zegt de herder, ik heb nog andere schapen. Wat een welbehagen God. Wat zullen ze daar eigenlijk in hun harten, als ze niet gebogen hebben, hun tanden geknest hebben van pijn? Wat denkt die berooide, die verachte Jezus van Nazareth? Ik heb nog andere schapen. Zou die naar de heidenen willen? Het is al een mooi zootje wat hij om zich heen vergaderd heeft aan Galilee, zondaar en tollenaar. Wat bedoelt hij nu weer? Daar staat de koning in de majesteit van het welbehagen des vaders. Ik heb nog andere schapen. Wat zijn dat voor schapen? Die liggen nog begraven in de onkunde, dood in zonden en misdaden. Die zijn bezig om de maat van hun ongerechtigheid vol te maken. Hoereerders, overspelers. En niet alleen van binnen, maar ook van buiten. Een overdadige uitgieting der gruwelen. Dat zijn die blinde heidenen die er nog niet van gehoord hebben. Dat zijn diegenen waaronder we ook onze voorouders kunnen begrijpen, die zich bogen voor zon, maan, sterren en geboomte. Dat waren ze die de ware God en hoon hun knieën bogen voor de afgoden. Kijk nou eens hoe waarachtig dat is. Ik heb, als je kunt zeggen het is niet vervuld, dan is ook het woord ik heb niet waar. Maar ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Daarom denkt de dienstknecht of de dienstmaagd niet karig van de herder, wanneer hij het oog op hem gericht heeft, nog ander. Wij zijn er al vele toegebracht uit het volk der Joden. Wat heeft hij er vele genezen, wat waren er ook in Jeruzalem vele die de vertroosting Israëls verwachten. Anna, zij sprak tot alle die de vertroosting Israëls verwachten. Moet je niet te gering over denken, dat zijn er nog heel wat geweest. Had een bloeiende gemeente is er gekomen in Jeruzalem, denk eens hoe vele er door de Heere bekeerd zijn. Maar nou gaat de Heere nog verder en hij zegt hier naar zijn alwetendheid en naar zijn besluit, ik heb nog andere schapen, die zijn niet in die stal waarin jullie zijn. Die zijn niet uit dit uitverkoren volk aan wie ik mijn woorden en inzettingen toebetrouwde. Dat zijn Filistijnen, Syriërs, Egyptenaars, Aziaten, allerlei mensen. Nederlanders, Duitsers, Engelsen, Fransen, Hottentotten, Negers. Ik heb nog anders gehad. Wij zouden wel in verwondering mogen uitroepen, koning, wat heeft de Vader het u in de ziel gegrift? Het welbehagen des Heren zal door uw hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Hij zal zaad zien. Anders gaat. Denk dan eens in welke gruwelen. In welke gruwelijke wereld. De dienstknechten zijn uitgegaan, de discipelen, Paulus en zoveel anderen. Door de eeuwen heen. Wat zijn ze terechtgekomen in de werkplaats van de duivel en de Satan. Het was beneden de moed. Je zou zo zeggen, man, wat moest je doen? Je komt niet met een leger. Je komt niet met groot aanzien. Als dat er eenmaal is, dan zijn, is de kerk rood. Maar toen, in die tijd, waarvan de Heer Jezus hier profeteert, wat was het armoedig. Wat kwamen daar een paar kale handwerkers aan. En als ze voet aan land zetten, het was nog maar net, dan zaten ze al in de gevangenis. Ik heb nog andere schapen. Ja, stokbewaarder. Misschien lig je op het ogenblik dat de koning dit woord spreekt. Misschien loop je te drentelen door een huis ergens in Filippi. Of ben je op school. Op de Romeinse school. Of misschien ben je al aankomende hulp in de gevangenis. Om de boeven en misdadigers de voeten in de stok te sluiten. En Paulus, hoe oud zou hij zijn nu? Hij die daar straks zal blazen, die handen wrijvend zal staan kijken, als Stefanus de geest geeft, overdekt met bloed. Waar zijn ze, Lydia? Waar zit je op het ogenblik? Ja, en dat is de grijze oudheid. Maar kijk nu eens naar de wolkerige tuigen die wij rondom ons hebben liggen. Ik heb nog andere schapen. Hoeveel zullen er opgezameld zijn uit ons land en volk? Zou het niet een ontzaglijke schare zijn als we ze konden zien? Die van het begin van de prediking des evangelies tot op heden getrokken zijn tot zijn. Als je er een oog voor krijgt, ik heb wel eens gezegd toen ik het eens zag. Op dit ogenblik. Als heden God zou komen. Ik bedoel niet in vergelijking met de wereldmassa. Dan is het een klein kuddeke. Maar toch liet de Heer erbij bepalen wat er dan hier uit ons land en volk heden tevoorschijn zou komen. En ik zag in de geesteschaar oude en jongen. Geruchten waar ik nog nooit van gehoord heb. Uit achterbuurten. Vergeten door de massa. Ik zag dat er haast geen plaats was in ons land waar ze nog vandaan gehaald zouden worden. Wat een ontzaglijke inhoud ik heb. Nee, laten we niet denken dat de koning weinig heeft. Laten we ook niet meedoen als die bidders die hem voorstellen als een gierigaard die met beide handen zijn genade verzegeld houdt. Hij zegt, ik heb. Hij heeft een schare gekregen die niemand tellen kon. En ik weet het zeker, geliefd, als je het op het ogenblik zou zien, zou je zeggen, dat had ik niet gedacht. Waarom niet? Ach, wij zitten in onze waarneming in de hoek enzovoort. En de kerken lopen leeg, de dwaling neemt hand over hand toe. Het evangelie wordt op alle mogelijke manieren verduisterd, ik weet het. Het ziet er duister uit. Toch zijn ze er. Overal nog. Die het niet meer weten. En die voelen, ja, het gaat niet goed. Het is niet goed. En die toch eruit gehaald zullen worden door de Heer. Want die in de handen van deze herder is, die zal zeker eruit gehaald worden. Al is het niet uit de stal, al is het uit de grond. Ze zullen eruit gehaald worden. Geliefde, hebben jullie hoop dat je zegt, daar mag ik nou ook bij horen. Ik heb nog andere schapen. Het was wel anders, ja zeker. Maar ook de honden des aarde van de kruimkens die vielen van de tafel hun heer. Deze moet ik ook toebrengen. Daar staan ze al, die machtelozen. Mogen wij gerust bij gaan staan hoor, bij die fariseeën. Heden wel. En bij die schriftgeleerden en die leidslieden des volks. Mogen we gerust bij gaan staan. Alleen ik hoop dat we dan zo mogen staan, niet knetsetanden, maar verwonder, deze moet ik ook toebrengen. Om daar verwonderd te zijn van het welbehagen des vaders wat hij gegrond heeft in zijn zoon. Hij heeft hem opdracht gegeven, hij heeft hem een zending gegeven, hij heeft hem een boodschap gegeven, hij heeft hem de macht gegeven. Deze moet ik. En niet alleen een moeten onder dwang, maar hier spreekt ook zijn vrijwillig werk uit. Krachtens zijn eigen wil, deze moet ik ook toebrengen. Ja, dat is gelukkig. Dan hoef je niet op je tanden te bijten om te denken met de fariseeën dat we de zaak bij elkaar moeten houden, omdat het hele volk anders nog verloren gaat en achter die gehate Nazarener aanlandt. We niet bang voor te weten. Als wij het verspelen mogen dat wij voor Gods aangezicht worden onnutte, ontrouwe, dwaze dienaren, dan zeggen ze in het verborgene: O Heere, wat is het groot? Ik kan er alleen nog maar aan bederven, maar u hebt gezegd: deze moet ik ook toebrengen. Hij is de toebrenger der schapen. Hij is het. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hier gaan wij van de kaart. Het is zielig als je dat zo aanhoort in de prediking. Heb je al dit en heb je al dat? Het is zielig als wij de parel aan onze middelaarskroon moeten hechten. Het is zielig als wij een beroep moeten doen op de mens om nog te kiezen. Wat een zielige bedoeling. De zondaar, hij houdt zijn eigen in, maar als hij onder zulke prekerij verkeert, dan zou hij gewoon in de lach schieten. Zou hij zeggen, man, schijt toch uit. Gauw, schijt er alsjeblieft gauw uit. Deze moet ik ook toebrengen. Ik moet, hij moet. Hij moet. Och, als wij dan een boodschapje mogen doen op aarde voor de Heer om dat woord door te geven, dat moet al groot en genoeg zijn, gewillig of onwillig, maar dat moet al groot zijn. Maar onder het opzien op die eeuwige herder, deze moest ik ook toebrengen. Waar naartoe? Waar moet hij ze toebrengen? Hij moet ze allemaal bij elkaar brengen, bij zichzelf. Bij de maaltijd van reine wijn, vol vers, vol merk. Hij moet ze brengen bij de Vader ook. Maar hier in de tijd moet hij ze toebrengen. Tot zijn kudde. Hij verzamelt ze. Al waren ze al steentjes over de aarde uitgeschud. Hij zal ze één bij één oplezen. Toebrengen. Dat wil niet zeggen overhalen. Dat wil zeggen. Hij raapt ze allemaal op. Hij vat ze bij de hand. En hij trekt ze. En hij brengt ze bij zijn der Golgotha. En hij toont hun zijn handen. Zinnebeelden gesproken. De tekenen van zijn lijden. Van zijn vernedering. Hij brengt ze allemaal toe. Van alle kanten. Niemand hoeft meer iemand toe te brengen. Die een ziel behouden heeft, die heeft toch een voortreffelijk werk gedaan. En die een zondaar van de dwaling zijn slechts bekeerd, zegt toch de apostel. Die bedenken dat hij een ziel van de dood gered heeft. Ja, maar dat moet je niet allemaal aan de kant van het werken uitleggen. Dat moet je allemaal aan de kant. Kijk eens, als je dan tegen zo'n zondaar gaat zeggen, Dat is toch ook een wonder dat jij die man toegebracht hebt. Dan zegt hij, nee, dat ben je mee in de war. Maar de koning had gezegd, deze moet ik ook toebrengen. En dat de Heere daar nou nog lof op wil geven, dat is enkel zijn genade, maar dat zit niet in onze verdiensten. Deze moet ik ook toebrengen. Kijk, dan kun je in je ziel denken, herder Israël neemt ter oren. Die volk als een kudde weiden, kom over, help u ons. En wil de schapen alle leiden door uw hand. En zij zullen mijn stem horen, zegt de koning. Hij zal ze niet alleen toebrengen tot de fontein van het levende water en het manna dat verborgen is. En tenslotte tot zijn vader in eeuwige heerlijkheid, de duur gekochte, gereinigde en geheiligde gemeente. Nee, maar zegt hij, zij zullen mijn stem horen, hier in de tijd al. Allemaal, ach. Dan moet je ook weer niet zo werkelijk denken. Hoe zou het met de misdaad zijn? Zou je ook zijn stem, jazeker, maar niet zoals wij. Hoe zou het met een kind zijn wat verstandeloos ter aarde komt? Die kun je het evangelie niet prediken. Zij zullen mijn stem horen. Door alles heen. Hoe komt het, ik heb een zus die zit er bijna al 25 jaar, als een toonbeeld van ellende. Hoe komt het dat ze soms zo vreselijk blij zijn? Dan zeggen wij, ik kan goed zien dat zo'n kind gek is. Ja, dat zeggen wij. Ze kunnen helemaal niks meer zeggen. Maar wie weet of die lieve heilige geest de snaren der ziel aanroept. Zij zullen mijn stem horen. En als ze zo schreven in benauwdheid en in angst, wie zou dan zeggen wat de vorst der duisternissen toelegt? Weer moet ik iets zeggen, ik zat er met mijn vader als kind, ik kwam er niet zo graag, want ik ging er ongelukkig vandaan. En ik ben er maar één keer geweest dat ik jaloers op mijn zus was, dat ik mijn verstand nog had en zij niet, en ik had willen ruilen. Ik had willen ruilen toen ik zag dat het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Maar het kon niet. Maar toen zaten we daar en toen zat er een vrome man met een zuster van hem, met grijs haar. En mijn vader was daar onder een struik in elkaar gezakt toen die hoorde de stemmen Gods. Het onedel en het veracht en hetgeen niets is, heb ik uitverkoren. Voor zijn kind. Maar dat gaf zo'n ruimte ook voor die andere stakkers die daar zaten. En we zaten bij die instuif en toen zegt hij daar iets van. Wat zal dat zijn? Wat zullen er velen uit die gestichten worden ingezet? Nou zegt die man, maar kijk eens. Dat kun je zo niet zeggen, want het zijn allemaal de gevolgen van onze zonden. Ja, natuurlijk. Het zijn de gevolgen van onze zonden. Daar gaat niet over, maar wat zijn de gevolgen van zijn verdiensten? Toen zegt hij, hij zegt, u moet me niet kwalijk nemen, hij was nog ouderling ook. Christelijk gereformeerd en dat is meestal een top, verf met allerlei kleuren. Maar toen zegt hij, kijk nou eens naar mijn dochter, dus ik kan amper praten, ik heb nog nooit één woordje gehoord. Hij zegt, nou, ik zou toch niet durven veronderstellen dat mijn zuster iemand is. En opeens tot zijn ontzetting ging ze staan en ze liep naar mijn vader toe. En ze klopte hem op zijn schouder en ze zegt, meneer, wat u zei, dat is het. O God, wees mij zondaar genadig. Nou, die meneer die verschoont ervan. Hij zegt, dat heb ik nou nog nooit beleefd. Nog nooit heb ik wat voor. Nou, zegt vader, zie je nou. Daarom ben ik het verachten. Het, niet omdat het dat zo waardig is, dat arme, maar omdat Gods welbehagen net die kant uit ligt, daar kunnen die stakkers ook niks aan doen, maar wij kunnen het ook niet tegenhouden. En zij zullen mijn stem horen. En dan denk ik in mijn ziel, al zouden we heel ons leven onder de mokerslagen van ons eigen bestaan, en de stem van de duivel en van ons arglistig hart in de oren horen klinken, dan mag Gods volk toch met vrijmoedigheid zeggen, en ze zullen zijn stem horen, want de koning heeft het gezegd. Zelfs bij het naderen van de dood, al was het, als ze onze stem niet meer horen, dan zullen ze zijn stem horen. God kan niet liegen. Ja, zegt gij, maar om daar nu bij te behoren, wel, dat is toch niet zo moeilijk. Je kunt het alle kanten uitdraaien zoals je wilt, dat is toch niet zo moeilijk. En ze zullen mijn stem horen. Hebben wij de stem des Heren dan in ons leven nooit gehoord? Hebben wij de stem des Heren in zijn vermaning en zijn bestraffing? Hebben wij nooit verstaan dat onze zaak wankel ligt en verloren ligt? Hoef niet oud voor te weten. Al kan de jongen of dat kind het er niet voor houden om te zeggen, ik ben bekeerd, dat is maar gelukkig. Maar door wiens stem denk je dat het komt als die zondaar opeens uit zijn valse rust en uit zijn hellevaart gestuit wordt? Komt door zijn stem. Al zou de stem als een donderslag klinken, dat doet niet ter zake. Zij zullen mijn stem horen, maar boven alles geliefde, daar trekt mijn ziel heen hoor. Ze zullen mijn stem horen, die dierbare stem van de lijdende borg. Begrijp je? Want de Heer kan een stem opzetten. Want ja, hij betoont zich een worstelaar bij de wederspannigen. Hij kan met donder en bliksem ons achtervolgen. Maar ik zeg erbij, ook dat zulke dwang voor u niet nodig mocht wezen. Dat we van onze kindse dagen af gedrenkt mochten worden in die stem van de lijdende bar en bij de voorgang. Want wij kunnen niet dragen, dat weet ik, als we de borg zouden horen spreken, als die knecht des Heren, dan kunnen we het niet dragen. Maar de Heere geeft het ook ten dele, maar dat is zulke blijdschap. Ik was dus na lange tijden zo hard en verhard, dat kun je niet geloven. Want dan denken jullie misschien in je hart, ik ben maar een harde zondaar. Dan zeg ik direct, oh, ik ben veel harder. Veel harder en ongevoelig. En ik was te ellendig dat ik er nog smart over kon gevoelen of wat ook. Ik ging weer een keer weg. Ik las natuurlijk wel, natuurlijk, dat is je gewoonte. En ik zag er al tegenop om de Bijbel open te doen. Nee, allemaal papier en inkt. Geen geloof, geen hoop, geen liefde. Wat een dwaas, helemaal niet geschikt ervoor. En toen vloog ik het woord des Heeren op en toen hoorde ik de stem. Ik geef mijn rug, degene die mij slaat. En mijn aangezicht verberg ik niet. Voor smaadheden en speeksel. En het was zo'n kracht dat ik had niet gedacht dat dat harde verharde had. En dan was ik heus zo jong niet meer. Heus niet. Maar toen sprak ik al hier en daar een woordje. Ik denk dat maar gerust in. Ik heb helemaal geen gedachten van de mens. Ik had niet gedacht dat er ooit nog eens een ogenblik zou komen. Dat keiharde hart nog eens zou gescheurd worden. En was er in één ogenblik. Dat ik voor zijn aangezicht moest leven, zonder woorden. En zeggen, dierbare koning, dat u mijn vuil, mijn tegenstand, mijn gevallen bestaan, nou ook op uw rug genomen hebt. Die stem van de meester heeft een bepaalde eigenschap. Die doet de steenrot smelten. Die doet het hardste hart in tweeën maken. Van die stem schreef eens de nu zalige dokter Kolbrugge. Als ge eens mijn schedel vindt, mijn koude, harde schedel, dan zal deze schedel u prediken. Ogen heb ik niet, toch zie ik hem. Oren heb ik niet, toch hoor ik hem. Ik heb geen mond, toch prijs ik hem. Ik ben een harde schedel, maar ik ben zacht gemaakt in het bloed van de Heer Jezus Christus. in zijn eeuwige liefde. Zo wordt het nu één kudde en één herder. Dat is eigenlijk alleen maar het fundament. En ook het cement. Velen zoeken een eenheid en zeggen, wat heb je daar nou mee op? Stel nou voor dat je allemaal in één kerk zit en je zit daar als zandkorrels naast elkaar. Wat heb je dan? Ik zeg altijd, dat is een doekje voor het bloeden. De een is toch in zijn darmen hervormd en er is geen kerk waar zoveel verschil en verdeeldheid in bestaat. En de ander is weer dat is haar. Wat koop je daar nou voor? De een die kan de ander nog soms nog niet uitstaan. Dat heb Raymond. De Heer zegt, Vader, zoals wij één zijn. Ik in u en gij in mij. Dat is toch een heel andere eenheid. Dat is een eenheid die gaat alles te boven. Dat is de eenheid die gevonden wordt in wat de koning zegt. Ik zal ze enerlei weg en enerlei hart geven. Ik zal ze mijn dierbare zoon geven. En daarin wordt nu de kudde één. Eén inleiding, lering en regering van de opperste herder en behouder der zielen. En ze zullen ook alle die ene herder aanbidden. Daar kun je ook wel eens een oog op krijgen. Mens is te belabberd om te bidden, ik weet het allemaal wel. Maar de Heer kan het venster wel eens verlichten. En op het moment dat je misschien je knieën wel eens buigt in het leven, dat je als het ware een ladder ziet. En dat ik eens een ogenblik gevoelde. Nou, op het ogenblik, op dit ogenblik, zijn de duizenden. De een die is bezig, looft, God looft zijn naam alom. De ander zegt, ik was uitgeteerd, maar hij zag op me neder. En een ander is bezig, ik ga door vrees en vijandmacht benad. Gestaag in het akelslag. En een ander die begint te zingen. Begeef, verlaat mij al te zeer. En een ander dankt God. En dat komt allemaal uit bij die ene herder. Dat is nou de mystieke en de verborgen unie. Met de herder en met de schapen. Of ze in de oerwoud op het ogenblik onder de bommen en granaten in angst weggedrukt liggen in de modder. Zou er op het ogenblik misschien een zucht opgaan daar vandaan? Of uit de donkere mijnen en de oerwouden, langs en bij de hongerende kinderen? Dat weten wij niet. Maar ik neem het aan dat alles komt van die kudde bij de herder. En hij kan alles aan. Allemaal. Je hoeft niet bang te wezen dat door de grote kudde hij er een spel laat varen. Maar zijn eeuwige armen, die sluiten alles in. Wat zou gij nou wensen? Deze kudde, deze herder. Je kunt zeggen, ja, maar het is niet aangenaam en zo. Och. Vind je nou ons leven zo aangenaam? Je kan wel zeggen, ja, maar als ik bekeerd ben, nou ja, dan moet je weer zo. Dat vind ik, dat slaat nergens op, al die praat. Want wat is er kostelijker, wat is er aangenamer, al ga je nou nog zo lamenadig misschien door het leven en ellendig, hè, wat is er nou aangenamer als de Heer van u zegt, ik heb. Ik heb. Want dan ben je ook met je ellende en met je dwarsheid en met je verkeerdheid in de handen van die enige herder. Ken je nou iets van die gemeenschap? Dat nou onder ons gevonden wordt, dat hoop ik ook, dat geloof ik ook in beginsel. Met mate, ten dele. Maar toch geloof ik dat er onder ons ook door zijn grote genade toch iets geproefd en gesmaakt wordt. Van die band, die niet bestaat uit uitwendigen, maar waar de gebeden of de ellende of wat dan ook in één centraal punt bij elkaar komen. De troon van zijn genade. Daarom kan best zijn als u naar bed gaat vanavond, dat je zo akelig bent dat je zegt, ach Heer, Tenzij dan dat die dierbare, dankende en biddende hogepriester was. Want ik weet geen gebedje te doen. Zo akelig. Maar vergeet niet, er zit misschien een broer of een zuster van je een paar kilometer verder. Die is ook net bezig. En die zegt, ach heer, ik weet niet wat ik zeggen moet. Het is alles even naar en akelig. Wil mij aanzien in die biddende hogepriester. Zo is nou één kudde. Eén kudde onder die ene herder. Daarom kunnen ze praten wat ze willen en doen wat ze willen. Maar dan denk ik, als het daar nou overloopt, dan zijn al Gods kinderen van de Heere geleerd. En in die lering zijn ze ook met elkander verenigd. Geliefde, ik hoop dat onze kleine gemeenschap mag behoren onder het zegel van dit eeuwig welbehagen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Want met dat gij zulks ervaart, wordt uw hart verwijt. En gij zegt, Heere, trek ze uit het koninkrijk der duisternis tot uw eeuwig gezegend koninkrijk. Amen.